luistert naar het RO-programma Orgellink. Samenstelling en presentatie Arjan Breukhoven.
Wat leuk dat u vanavond weer aanschuift bij het programma Orgellink. Fijn dat u er ook weer bij bent. Het wordt echt een bijzonder leuk programma, dat weet ik nu al. Natuurlijk, de bekende ingrediënten in het programma. Mijn avondgast, drie woorden om hem te omschrijven. Wereldreiziger, barok, leuk. Meer zeg ik nog niet. En natuurlijk de mooiste orgelmuziek. Maar dat kunt u ook wel verwachten bij Orgellink. Ik wil vanavond erg feestelijk en levendig het programma beginnen. Wel wat verrassend voor de tijd van het jaar, want het is geen kerst. Want dit stuk werd vaak gespeeld als slot van de kerstdienst. Maar het past wel heel erg mooi bij deze aflevering van Orgellink. Een compositie waarin Bach, want hij componeerde het, waarin Bach de melodieregels laat klinken soms in de bas, maar meestal in de sopraan. En afgewisseld met zeer virtuose passages. Best bijzonder, ook voor Bach. Een jubelende opening voor Orgellink. We gaan daarom luisteren naar In Dulce Jubilo, gespeeld door Ton Koopman. Vanavond mag ik een wel zeer bijzondere gast welkom heten. Mijn gast werd in Zwolle geboren, studeerde orgel, klaver, cymbal en muziekwetenschappen in Amsterdam en is tot op de dag van vandaag een muzikale wereldreiziger. Ik ken in Nederland eigenlijk niemand die de authentieke uitvoering van de barokmuziek in de hele wereld zo weet te vertegenwoordigen dan mijn gast. Kenmerkend is zijn inspirerende muziceervreugde. De energie spat er werkelijk vanaf als je hem hoort en ziet spelen of dirigeren. En die inspiratie, die energie weet hij ook over te brengen op veel orkesten, solomuzici en concertbezoekers over heel de wereld. Ja, en jaarlijks speelt, dirigeert en zelfs doseert hij nog altijd in talloze landen. Tussen al die reizen door, heeft hij vanavond een momentje om als muzikale gast aanwezig te zijn bij ons in Orgellink. Ik mag namelijk welkom heten Ton Koopman. Ton Koopman, hartelijk welkom in Orgellink.
Dank u wel. Ik vind het heel bijzonder dat weer over het orgel een programma is in Nederland. Want dat misten we echt. En heel leuk dat u dit doet. En ja, ook op een hele eigen manier. Dus ik ben eigenlijk heel vereerd om in het programma te zitten.
De eer is wederzijds. Dus geweldig. Nou, als vast onderdeel van dit orgelprogramma is de vraag, de standaardvraag eigenlijk aan mijn gast, dus ook aan u: welke compositie is van grote persoonlijke betekenis voor u in uw leven? En daarbij ook de persoonlijke vraag, waarom? Daar ben ik benieuwd naar.
Nou, het is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Want er zijn natuurlijk heel veel stukken die veel gedaan hebben in je leven. Stukken die bij belangrijke momenten van verdriet of van vrolijkheid geklonken hebben. En dus ik heb echt diep nagedacht, wat zou nu een goed voorbeeld zijn? Dan kom ik bij de raadzaalkantaten, Bachwerken vertrag 29, die Bach componeerde in 1731 en die uitgevoerd werd in de Nicolaikerk in Leipzig. Een kerk waar hij eigenlijk helemaal niet zo gelukkig mee was, maar waar we met z'n allen nu heel gelukkig mee zijn, want het is een prachtige kerk. En daar heeft hij een stuk wat voor vioolsolo was, bewerkt voor een solo voor orgel met grote orkestbegeleiding. He, er zitten strijkers, er zitten twee oboes, fagot, drie trompetten en pauken en, interessant, een orgelobligaat. De vioolsolo, die ken ik al heel lang. En toen we bij de opnames bezig waren en dit tevoorschijn kwam dat dit moest gaan spelen, toen dacht ik, wat is Bach toch een genie. Hoe is het mogelijk dat je bij een stuk wat af is, als een preludium voor vioolsolo, dat je daar gewoon een hele orkest aan toe kunt voegen. En dan het instrument, niet de hobo, wat bij Bach het lievelingsinstrument was, maar zeker zijn tweede lievelingsinstrument, het orgel, wat hij zelf natuurlijk geweldig speelde en waar hij prachtige muziek voor geschreven heeft, als obligaat, als grote solo en een soort perpetuum mobile. Het gaat maar door, het gaat maar door. En virtuose solo die werd door een van zijn zonen gespeeld is, of een hele goede student van hem. En toen hij dat stuk op het orgel speelde, dan voel je het dus echt, je kent het stuk als viool en dan hoor je dat. Ja, als orgel, je speelt het op het orgel en dan is het, wat een geweldige muzikaliteit van Bach stroomt hieruit. Wat weet hij van dit stuk voor vioolsolo, een stuk te maken wat veel belangrijker wordt door de orkestbegeleiding. En verder, de solo voor orgel eigenlijk is een beetje zoals de viool speelt, alleen de viool kan niet akkoorden spelen. Heel bijzonder stuk. En het heeft mij van het begin geraakt, het stuk. Het heeft mij op het begin ook gedacht bij andere kantaten van Bach. Zoals je Wim is natuurlijk via Trubzaal, waar het eerste concert D-klein voor klavercimbal gebruikt wordt. En waar Bach in staat is om bij een langzaam deel nog een koor toe te voegen. Onvoorstelbaar wat deze man kon. Groot petje af, zou ik zeggen, daarvoor. En het is heerlijk om die stukken te mogen spelen in die context. En ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik dit stuk gekozen heb. Er zijn heel veel andere kantaten van Bach waar ook het orgel in speelt. En dit stuk, wat 146 die ik net noemde, is een goed voorbeeld waar het koor prachtig en waar het ingewikkeld was, moet ik zeggen, als solist, om het koor ook toch te leiden. Want er zijn een genoot die je moet spelen. En het voordeel van deze 29 was dat als het orkest één keer bezig is, dan gaan ze door tot het eind. En dus je kunt gewoon lekker je solo spelen en het orkest, zeker als je een goed orkest, zoals het Amsterdam Barokorkest, begeleid je gewoon op een geweldige manier.
En dat is precies natuurlijk ook, als je een goed orkest hebt, dan loopt dat. En vooral ook de titel, wie je danken, dier God. Als je dan zo de dankbaarheid, denk ik, mag omzetten in noten. Dat is eigenlijk...
Bach meende dat.
Ja, dat denk ik ook.
Bach meende dat echt. Ja. En dat hoor je ook als je de rest van de kantaten hoort, wat ik hier aanraad, ga dat doen. Maar de symfonia is het meest spectaculaire van alles wat hij voor orgel obligaat geschreven heeft.
Ja, het is een geweldig stuk. En ik lijkt mij eigenlijk ook wel heel erg goed om daarnaar te gaan luisteren. Als u het goed vindt tenminste.
Lijkt me heel goed, ja.
Ja, want ik had aan u gevraagd van welk stuk. En ik hoorde dus over deze Sinfonia, wie danken die God. En natuurlijk het allermooiste om dan ook naar een uitvoering van u zelf te gaan luisteren. U speelt deze symfonia samen met uw zelf opgerichte, in 1979 zelf opgerichte Amsterdam Baroque Orchestra. Dus ik denk dat dit het moment is om onze oren wijd open te zetten voor die prachtige muziek van Johann Sebastian Bach. De symfonia Wir danken dir Gott. Ton Koopman, hartelijk dank voor dit zeer inspirerende verhaal over dit prachtige Bachwerk. En ik denk dat het een moment is om er naar te gaan luisteren. Ton Koopman bedankt en we gaan luisteren naar Wir danken dir Gott. U luisterde naar Ton Koopman met het Amsterdam Baroque Orchestra. Zij speelde de Sinfonia Wir danken dir Gott uit kantate 29 van Johann Sebastian Bach. Ton Koopman, nu we elkaar toch vanavond even spreken, ik heb nog een vraag die mij bezighoudt. Als organist hou ik er zelf van om ook redelijk hoge tempi te gebruiken bij het uitvoeren van veel Bach-werken. En ja, dat is een van de karakteristieke onderdelen van uw interpretatie van Bach, ook deze tempi. Prachtig gespeeld, prachtig uitgevoerd technisch, maar op een redelijk hoog tempo. Als tegenhanger in de tempi bedacht ik mij Albert Schweitzer. Ik weet, hij leefde in een heel andere tijd dan nu, daar moeten we ook eerlijk bij zeggen. Maar ik hoorde dat Schweitzer ooit rond de eeuwwisseling in 1899 een ontmoeting had met de Parijse componist Charles-Marie Widor. En mede naar aanleiding van die ontmoeting schreef Schweitzer in 1905 een dik boek over Bach. En daarin schrijft Schweitzer over de tempi van Bach, als tegenhanger, dat de orgelwerken langzaam gespeeld moesten worden vanwege, en daar komt het, de toetsdiepte van de Bach-orgels. Hierdoor kon volgens hem, volgens Schweitzer, Bach nooit snel gespeeld worden. En ik ben nu zo benieuwd, dat is mijn vraag eigenlijk, naar de achterliggende gedachte van uw keuze. van het tempo. Een tempo, wat ik zei het al, wat ik zelf erg waardeer. Dus de vraag eigenlijk, wat is de achterliggende gedachte van uw gekozen tempo als het gaat om Bach?
Nou, ik probeer me natuurlijk zoveel mogelijk te oriënteren op informatie die er uit de tijd geldt. En mijn informant in dit geval is Carl Philipp Emanuel Bach, Bach's tweede zoon, die over zijn vader zegt dat hij als dirigent van leephafte tempi hield en dat hij als organist met zijn voeten sneller kon spelen dan de meeste organisten met hun handen. Dat is denk ik wel een indicatie voor tempo. Misschien niet op de metronoom, maar het zegt wel dat hij van lekkere tempi hield. En als ik dit stuk als viool solo hoor, dan is het tempo zo'n beetje wat ik ook op het orgel speel. Want waarom zou je op het orgel langzamer spelen? Dus ik geloof dat met alle respect voor Schweitzer, dat ze toch moeten zeggen dat hij in een andere tijd leefde. En als ik denk in Nederland aan een orgel wat u ook gekend hebt, het orgel in Zutphen, voordat het gerestaureerd was van Bert Matter.
Ja, maar dat was een zwaar orgel. Ja, zeker. Ja.
En, maar Bert kon dan eens zo snel spelen als hij wilde.
Ja.
En als je daar kwam, ja, dan moest je een beetje bodybuilding doen om te zorgen dat alles in goede orde doorkwam. Maar ook een zwaar orgel, een diepe orgel, is speelbaar. Het is maar wat je gewend bent. En het was heel grappig dat Schweitzer natuurlijk met zijn harmonium vooral in Afrika zat. En dan terugkwam naar Frankrijk en daar op soms hele mooie orgels en soms niet zulke mooie orgels speelde. Maar ik denk dat zijn gevoel voor Bach als theoloog, Bach die de Bijbel uitlegt, dat het een groot belang was voor hem. Hij vond het niet zo leuk dat Bach ook wereldlijke stukken had geschreven. Wereldlijke kantaten bijvoorbeeld. En als je eerlijk bent, zijn die wereldlijke kantaten niet zo anders als de kerkelijke kantaten. Bach had zijn stijl. Dus ik geloof, het wordt vaak gezegd van mij dat ik te snel speel. Ik denk dat er heel veel organisten zijn die sneller spelen dan ik. Maar er zijn weinig organisten die zo langzaam spelen als ik. Als het om een langzaam stuk gaat. Dus ik denk, barok is contrast. En dat is heel belangrijk, geloof ik, in de uitvoering.
Ja, nee, daarom zei ik ook, het is niet elk orgelwerk dat snel gespeeld wordt. Dat past ook niet altijd. Maar daar was ik even benieuwd naar. En ik ga gewoon ook lekker door met mijn hoge tempi. Want ik vind het ook dat had ik ook met de inleiding daarnet, om u als gast aan te kondigen, de inspirerende, energieke manier van spelen. En ik denk dat dat ook mede daardoor komt, dat als zodanig overkomt. En je ziet ook alle orkestleden die ik dan op YouTube wel eens een keer zie. Je ziet, ze hebben de energie en de inspiratie en die nemen ze over van de dirigent. En dat is gewoon geweldig om te zien.
Nou, zeker ook zo moet het ook.
Ja, zo moet het ook. Ik denk dat het misschien ook een mooi moment is om dan te gaan luisteren naar wellicht het bekendste Schüpple-koraal, Wachet auf, ruft uns die Stimme, met u aan het orgel. En, en daar gaan we ook weer van genieten op een heerlijk tempo, een prachtig muziekstuk, Wachet auf. Ton Koopman, nogmaals dank ook voor deze bijdrage.
Heel graag gedaan.
Ik moet u echt eerlijk zeggen dat ik vanavond zit te genieten van de muziek en de gesprekken. Echt razend interessant. En ik ga er nu ook nog even goed voor zitten, want het stuk waar we nu naar gaan luisteren heeft iets met Nederland te maken. Een compositie van Johann Sebastian Bach met een echte link naar Nederland. Ja, in welk jaar het precies is gecomponeerd is niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk in de periode dat Bach werkzaam was in Keuten. Het gaat om de grote fuga in G-klein, BWV 542. Het thema van deze geniale fuga is van de Nederlands-Duitse componist Johann Adam Reinken. En Reinken werd geboren in Deventer in 1643 en overleed in Hamburg in 1722. En van hem is het Nederlandse volksliedje Ik ben gegroet. Laat Bach dus dit Nederlandse volksliedje te hebben gekend. En hoe leuk is het dat in een van de mooiste fuga's van Bach een Nederlands volksliedje de basis vormt van dit werk. En dat kan toch niet ieder land in de wereld zeggen, toch? Een geweldig mooie compositie van de grote Bach. En we gaan nog één keer luisteren naar Ton Koopman in deze aflevering van Orgelink. Hij speelt voor ons de grote fuga in G-klein, BWV 542.
Thank you.
Ton Koopman speelde de grote Fuga in G-klein van Johann Sebastian Bach. En met deze Fuga, met een Nederlands tintje, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Orgelink. Dank voor het luisteren en graag tot Orgelink.